Goedemorgen, broeders en zusters. Gezegende Sabbat. Het thema voor de preek van vandaag is overwinnaars over het beest en zijn beeld. Een thema dat in Openbaring heel sterk naar voren komt, namelijk dat wij overwinnaars moeten worden. Omdat ik de Heere nodig heb, ook bij het delen van deze boodschap, zou ik u willen vragen om samen met mij te bidden en de Heere te vragen om een zegen. Ik wil daar zelf bij neerknielen en u mag ook met mij neerknielen mocht u dat willen. Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, ik wil u danken, Vader, dat wij hier vandaag samen mogen komen in gebed om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen, om u te erkennen als onze schepper en om u, Heer Jezus Christus, te erkennen als onze verlosser. Ik wil u danken dat ik ook bij het delen van deze boodschap u om uw zegen en om uw hulp mag vragen. Dat ik mag weten dat ik dit niet kan en niet hoef te doen in eigen kracht. Maar dat u ook kracht geeft, dat u ook wijsheid geeft, dat u mij ook uw woorden in de mond wilt leggen. Dat is mijn gebed, Heer, dat u mij en ook allen die hier aanwezig zijn vandaag uw geest wilt geven. Dat wij uw woord mogen begrijpen. Dat u de volgorde van mijn gedachten wilt leiden. En dat deze ernstige waarschuwing in uw woord tegen de aanbidding van het beest en zijn beeld, dat wij deze boodschap mogen begrijpen wat dit betekent voor ons in deze laatste dagen van de geschiedenis van de mensheid. Bereid ons voor op uw wederkomst en geef dat deze boodschap daar een bijdrage aan mag leveren, Vader. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een citaat van Abraham Kuyper. Dat was een calvinistische predikant hier in Nederland en politicus die in 1871 het volgende opschreef. Zo het gordijn kon worden weggeschoven, dat de geestenwereld voor ons een blik verbergt, zou zich, ik ben er zeker van, een worsteling zo heftig, zo uit de diepte opbruisend, zo alles meesleurend, aan ons zielsoog ontdekken, dat de verbitterdste kamp die op deze aarde ooit gestreden werd, daarbij vergeleken eerder loze strijd dan felheid zou schijnen. Niet hier, maar daarboven is de botsing der werkelijke krachten. Haar schok dreunt in onze strijd slechts na. Het boek Openbaring schuift het gordijn weg en toont ons het grote conflict. De grote geestelijke strijd die alle aardse conflicten overstijgt. Leest u met mij in Openbaring hoofdstuk 12, vers 7 tot 11. Openbaring 12, vers 7 tot 11. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. We lezen hier over de strijd van Michael en zijn engelen tegen de draak, of de Satan en zijn engelen. Michael wordt in Judas, hoofdstuk 1, vers 9, de archangel, of de aartsengel genoemd, de overste der engelen. En in Daniel 12, vers 1, lezen wij dat Michael die grote vorst is, die voor de kinderen uw volk staat. Dus voor Gods volk is hij ook de grote vorst, de heerser. In Daniel 10, vers 21 wordt hij uw vorst Michael genoemd.
In Daniel 10 vers 13 en 10 vers 21 lezen wij hoe de engelen voor hun overwinning in de geestelijke strijd die zij te voeren hebben, afhankelijk zijn van de hulp van Michael. Wie is dan toch deze heerser over engelen en over mensen? Deze overwinnaar over Satan en zijn engelen. Wie is dan toch deze Michael? Zijn naam betekent wie is als God? Of hij die is als God? En het antwoord op de vraag wie deze Michael is dan ook duidelijk. Zijn naam is Jezus Christus. Hij die aan God gelijk is. Lees het met mij in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 6 tot 11. Wat er geschreven staat over Jezus Christus. Filippenzen 2 vers 6 tot 11. Dan lezen wij dat Jezus Christus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. We lezen dus dat Jezus Christus overwinnaar is over alle machten in hemel en op aarde. Zijn naam is verheven boven alle namen. Hij is de overste der engelen en der mensen. Hij is de overwinnaar in de strijd met Satan en zijn engelen. Hij is de koning der koningen en heren der heren. Hij is Michael. Zijn naam betekent wie is als God. Of hij die is als God. Gelijk geschreven staat dat terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, hij heeft God niet van zijn eer beroofd door zelf in de gestalte van God zichzelf ook aan God gelijk te beschouwen. Hij heeft God hierin niet van zijn eer beroofd. Maar we lezen echter ook in de Bijbel over een ander wezen, een engel genaamd Lucifer, die ook aan God gelijk wilde zijn. En dit verklaart deze machtsstrijd in de hemel, waarvan wij lezen in Openbaring 12 vers 7. Lees het met mij in Jesaja hoofdstuk 14 vers 12 tot 15. Jesaja hoofdstuk 14 vers 12 tot 15. Daar zegt de profeet Jesaja: hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster? Of in de King James staat daar Lucifer. Zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart: ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wij zien dus dat daar waar Jezus Christus in de gestalte van God zijnde ook aan God gelijk was, dat Satan eigenlijk die positie van Jezus Christus wil hebben. Dat hij in zijn hart zegt: ik zal aan de Allerhoogste gelijk zijn. Satan wil beheersen, terwijl Jezus Christus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Satan zei in zijn hart: ik zal opstijgen naar de hemel. Terwijl Jezus Christus vrijwillig naar deze aarde is gekomen. Ik wil met u een aantal contrasten tussen Jezus Christus en Satan overdenken. Jezus Christus is in de gestalte van God en gelijk aan God. Terwijl Satan, die geen God is, maar een geschapen wezen, een engel, gezegd heeft in zijn hart, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Daar waar Jezus Christus de dood heeft overwonnen, staat er geschreven over Satan, dat hij in het rijk van de dood wordt neergestort, in het diepst van de kuil. Jezus Christus is na zijn dood en opstanding op de wolken ten hemel gevaren. En daarvan lezen wij ook in Openbaring 12 vers 5, waar staat dat het kind van deze vrouw die in barensnood wordt, dat kind wordt geboren en haar kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. Dus Jezus Christus is na zijn dood opgevaren op de wolken des hemels. En Satan zegt in Jesaja tevergeefs, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Dus eigenlijk dat wat Jezus doet en bereikt heeft, is wat Satan verlangt voor zichzelf. Satan zegt, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Wanneer wij het boek Openbaring lezen, in Openbaring 1 vers 20, dan staat er dat sterren symbool staan ook voor engelen. Dus Satan wil zich verheffen boven de engelen van God. Hij wil de heerschappij over de engelen hebben. En wij lezen ook in Openbaring 12 vers 7 dat hij een deel van de engelen aan zijn kant heeft weten te krijgen. Satan en zijn engelen voor een oorlog tegen Michaël en zijn engelen. Maar Michaël, de aartsengel, is de overste der engelen. Jezus Christus is de bevelhebber over de hemelse legermacht van de engelen. Ook wordt Satan door Jesaja de overwinnaar over de heidenvolken genoemd. Toch lezen wij in Openbaring 12 over deze vrouw in barensnood. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. De uiteindelijke overwinnaar over de heidenvolken is dus niet Satan, maar Jezus Christus. Wij zien dus dat Satan eigenlijk de macht en eer wil hebben die Jezus Christus rechtmatig toebehoren. Dit verklaart dan ook de strijd tussen Michaël en zijn engelen en tussen Satan en zijn engelen. Jesaja noemt Satan overwinnaar over de heidenvolken. De geschiedenis kent vele overwinnaars over de heidenvolken. In Daniël hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 wordt de wereldgeschiedenis kort samengevat. En dat is eigenlijk, als je dan die geschiedenis van de veldslagen en oorlogen leest die er geweest zijn, dan lees je over de overwinnaars van de heidenvolken. Het Babylonische Rijk, Nabopolassar, die de overwinning behaalde op de Assyriërs, en ook Nebukadnezar, die de ene na de andere stad veroverde. Ook Nineveh onder andere werd verslagen door de Babyloniërs. Daarna kwamen de Medo-Persische veroveraars. Koning Kores, Cambyses, Xerxes. En het Medo-Persische Rijk werd uiteindelijk weer veroverd door de Griekse veroveraars. Met name Alexander de Grote. Het Griekse Rijk viel uiteen. En de Ptolemeën uit Egypte en de Seleuciden uit Syrië of uit het Syrische Rijk strijden met elkaar om de heerschappij, waarvan wij ook lezen in Daniël hoofdstuk 11. Vervolgens zijn er de Romeinse veroveraars, zoals Julius Caesar en keizer Augustus en de keizers die hem opvolgden. Maar ook de Romeinse overwinnaars hadden slechts een tijdelijke overwinning. Want er kwamen barbaarse veroveraars, Genseric, de koning van de Vandalen in de 5e eeuw, die Rome plunderde in 455 na Christus. Attila en de Hunnen, het zijn enkele bekende namen uit de geschiedenis. Het Romeinse Rijk valt uiteen en vervolgens krijgen wij de heerschappij van het pausdom. Van 538 na Christus tot 1798, want opnieuw was er een veroveraar, Napoleon Bonaparte. En de legers van Napoleon onder leiding van generaal Berthier veroverden Rome en het pausdom kwam ten val. Maar ook in de eeuwen waarin het pausdom nog de macht had, waren er veroveraars. Mohammed, de profeet van de islam, die de Arabische wereld veroverde. Ook waren er de vikingen uit het noorden, die een gevaar vormden voor het christendom, zoals de westerse maatschappij toen genoemd werd. Ook vanuit het oosten kwam Genghis Khan op, een Mongools heerser en veroveraar. Ook waren er de sultans van het Ottomaanse Rijk. En er waren er natuurlijk de kruistochten van de paus zelf, die ook als veroveraars ten strijde trokken naar het heilige land om Jeruzalem te veroveren. Sinds Napoleon Bonaparte zijn er ook andere veroveraars geweest. Keizer Wilhelm II, Adolf Hitler, die ook Europa opnieuw wilde verenigen en een derde rijk, een soort van wederopbouw van het Romeinse Rijk, tot stand wilde brengen. Mussolini in Italië, Jozef Stalin in Rusland. Zoals gezegd, de geschiedenis kent vele overwinnaars over de heidenvolken. Toch kwam aan hun overwinning vroeg of laat een einde. Jesaja noemt Satan overwinnaar over de heidenvolken. Maar in Openbaring lezen wij dat ook aan Satans overwinning een einde komt. Jezus Christus is de ware overwinnaar over de heidenvolk. In Openbaring 12 vers 5, daar lezen wij namelijk dat hij al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Met een staf die niet verbroken kan worden. Een onbuigbare autoriteit waar niet aan getornd kan worden. Een koninkrijk dat tot in alle eeuwigheden zal zijn, zegt Daniel. Een eeuwig koninkrijk. Kijkt u daar naar uit, broeders en zusters? Of vestigt u uw hoop op een of andere politieke partij? Op een nieuwe bevelhebber, generaal of leider die ons uit de chaos in deze wereld zal verlossen? Of is uw hoop gevestigd op Jezus Christus en zijn wederkomst en zijn koninkrijk? Ik zou graag met u Openbaring 12 nader willen betrachten. Openbaring 12 vers 3. Daar lezen wij. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen of 7 kronen. Openbaring 12 vers 9 zegt ons wie deze grote draak is. Namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus deze overwinnaar over de heidenvolken wordt ontroond en neergeworpen. Aan zijn heerschappij komt een eind. Maar waarom heeft Satan 7 koppen en 10 horens? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wanneer u alle 4 beesten in Daniel hoofdstuk 7 bij elkaar neemt. Deze 4 beesten waarvan geschreven staat in Daniel 7 vers 17. Dat dit 4 koninkrijken zijn die over de aarde zouden heersen. Wanneer u al deze 4 beesten bij elkaar neemt. De leeuw die Babylon symboliseerde, de beer die het Medo-Persische Rijk symboliseerde, de gevleugelde luipaard met 4 koppen die het Griekse Rijk symboliseerde en daarna dit verschrikkelijke beest met 10 horens dat het Romeinse Rijk symboliseerde. Wanneer we al deze beesten de koppen bij elkaar nemen en de hoorns bij elkaar nemen, dan kom je uit op 7 koppen. 7 koppen en 10 horens. Dus het symboliseert de koninkrijken van deze wereld. En het feit dat Satan 7 koppen heeft en 10 horens. En dat hij 7 kronen heeft op zijn horens. Is een verwijzing naar hem als de overste deze wereld. Jezus Christus zei in Johannes 12 vers 31. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Wanneer wij dus lezen over de val van Satan. Dan spreekt dat over de val van de overste der wereld. Deze overwinnaar over de heidenvolken. De koninkrijken uit Daniel hoofdstuk 7 waren natuurlijk ook heidenvolken. De Babyloniërs, de Medo-Persiërs, de Grieken, de Romeinen. Satan wordt de overste deze wereld genoemd. Hoe heeft Satan dan de heerschappij over de wereld verkregen? We lezen in Genesis 1 vers 27 en vers 28 dat God de heerschappij over de aarde gaf aan Adam en aan zijn vrouw Eva. Adam verloor deze heerschappij toen hij en zijn vrouw Eva luisterden naar de oude slang, die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Zij werden ongehoorzaam aan God. En in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 2 daar staat dat Satan de geest is die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Satan oefent zijn heerschappij op aarde dus uit door mensen die ongehoorzaam zijn aan God en aan zijn geboden. Hij werkt in het bijzonder door de mens der wetteloosheid, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Daarvan kunt u lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Er staat namelijk ook in vers 3 en vers 4. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag, de dag van de wederkomst van Jezus Christus, komt niet. Tenzij eerst de afval, dus de geloofsafval in de kerk ook onder andere, gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. We hebben het reeds gezien. Satan zegt in zijn hart, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. De mens der wetteloosheid doet in feite datzelfde. Hij verheft zich boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Deze mens der wetteloosheid wordt dus bezield door de geest van Satan. Deze geest van trots en zelfverheffing, die zich ook in Satan openbaart. In Genesis hoofdstuk 3 vers 4 en 5, daar lezen wij de eerste leugen van de slang. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven. U kent het verhaal dat God gezegd had tegen Adam, en Adam die de boodschap door had gegeven aan zijn vrouw, dat zij van de boom van de kennis van goed en kwaad niet mochten eten, van deze verboden vrucht. Want ten dagen dat zij daarvan zouden eten, zouden zij sterven. Maar de slang zei tot de vrouw, gij lieden zult ten dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Satan zegt dus, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. En dan komt hij bij de mens en zegt, gij zult zijn als goden. Met andere woorden, hij wil de mens veranderen naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Hij wil dat de mens leert om te denken zoals hij zelf denkt. Dat de mens veranderd wordt naar zijn karakter. Namelijk dat karakter van trots en zelfverheffing. Godslasterlijke trots en zelfverheffing. Hij wil de mens veranderen naar zijn beeld en gelijkenis. Satan is de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wanneer de mensen deze occulte filosofie, het idee dat de mens God kan worden, aannemen en geloven dat zij goden zijn, dan worden zij bezield door de geest van Satan. Satan woont en werkt dan in hen. Terwijl wanneer wij Gods woord geloven en Gods belofte geloven, dan is het de geest van God die in ons woont, Christus die in ons woont en Hij die het willen en het volbrengen in ons werkt. Het willen en het werken in ons volbrengt. Veel valse religies en occulte groeperingen leren dat mensen goden zijn of kunnen worden. De eerste leugen was: gij zult als God wezen. En de laatste leugen waarmee Satan de hele wereld zal misleiden, is dezezelfde leugen, dat de mens God kan worden. De wereldreligies willen zich op dit punt verenigen. Ik kan dat met honderden citaten onderbouwen. Ik heb daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dit is een thema dat nog een heel groot politiek thema gaat worden. Satan wil de mens veranderen naar zijn beeld en gelijkenis door hem te doen geloven dat zij goden zijn. Zodat zij aan hem gelijk worden in karakter, in plaats van gelijk te worden aan Christus in karakter. De mens der wetteloosheid draagt dus ook het beeld en gelijkenis van Satan. Wij zien dit ook terug in Openbaring 12 en Openbaring 13. De draak heeft 7 koppen en 10 horens. We hebben gezien dat dat voortkomt uit Daniël hoofdstuk 7. Die 4 dieren die samen 7 koppen hebben en 10 horens. De kleine horen niet meegerekend. Het symboliseert de koningen of de koninkrijken der wereld. En het beest uit Openbaring 13 heeft dus ook 7 koppen en 10 horens. Omdat de draak hem macht en kracht en heerschappij gegeven heeft. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht, staat er in Openbaring 13 vers 2. We kunnen het lezen samen, Openbaring 13 vers 1 en 2. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. We zien hier dus die elementen van die 4 dieren uit Daniël hoofdstuk 7 terugkomen. Het beest was een luipaard gelijk. Dit is omdat de Griekse filosofie ook in de Rooms-Katholieke kerk en in het Rooms-Katholieke systeem de basis vormt voor hun morele theologie onder andere. De leer van Aristoteles werd in de middeleeuwen vermengd met de christelijke leer uit de Bijbel. De leer van Plato was al eerder onder andere door Augustinus vermengd met de christelijke leer, waardoor ook het idee van de onsterfelijkheid van de ziel uitgebreid in christelijke kringen vandaag de dag geleerd wordt. Het is een idee dat komt uit de Griekse filosofie. Ook staat er dat zijn poten als van een beer waren. De beer die het Medo-Persische Rijk symboliseerde. En zoals de wet van Meden en Persen onveranderlijk was, zo zijn ook de decreten van de paus onveranderlijk. Zo wordt er geleerd. En het had zijn muil als de muil van een leeuw. De leeuw die Babylon symboliseerde. En de religie en de leer die de Rooms-Katholieke kerk brengt, is ook de leer zoals die in Babylon gebracht werd. Daar kom ik nog op terug. Namelijk de vergoddelijking van de mens was eigenlijk de kern van de mysterie-religie van Babylon. Maar we lezen dus dat dit beest 7 koppen heeft en 10 horens. Net als de draak. 7 koppen en 10 horens. Dit beest draagt dus het beeld en het gelijkenis van Satan. Zoals Jezus Christus het beeld en gelijkenis van God draagt. Zoals Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde heeft ontvangen van God de Vader. Zo ontvangt de beest zijn kracht en zijn troon en grote macht van de draak. Zoals het publieke dienstwerk van Jezus Christus 3,5 jaar duurde, zo duurt de heerschappij van dit beest 3,5 jaar, profetische jaar, namelijk 1260 profetische dagen of 1260 jaren. We lezen dit in Openbaring 13, vers 5. Dus gebaseerd op het jaardagprincipe kom je dan op de periode van 1260 jaar tussen 538 na Christus en 1798 na Christus. Zoals Jezus Christus gestorven is, zo ontvangt dit beest ook aan het einde van deze 3,5 jaren een dodelijke wond. En zoals Jezus Christus uit de dood is opgestaan, zo geneest de dodelijke wond van het beest. Het staat als het ware weer op uit de dood. Er is dus sprake van een valse dood en een valse opstanding. Een vals verlossingswerk. We zien dus dat dit beest Jezus Christus imiteert en kopieert en aan hem gelijk wil zijn. En dit beest wordt dan ook wel de antichrist genoemd. Zoals Satan aan de Allerhoogste gelijk wil zijn, zo imiteert dit beest Jezus Christus. Een beest in de profetie symboliseert een koninkrijk. Dat kunt u lezen in Daniël hoofdstuk 7 vers 17. Daar dit beest Jezus Christus imiteert en pretendeert om Jezus Christus op aarde te zijn, is er maar één koninkrijk dat aan deze beschrijving voldoet. Namelijk het christendom, onder leiding van het pausdom. De paus claimt vicaris van Christus op aarde te zijn, plaatsvervanger van Christus op aarde. En dat is wat dit beest symboliseert. In 1894 publiceerde paus Leo XIII een encycliek, een leerbrief, genaamd Praeclara Gratulationis Publica, over de hereniging van het christendom, waarin hij zei: wij houden op aarde de plaats van God de Almachtige. En dat is dus precies wat wij lezen over de mens der wetteloosheid. Dat hij zich tot God zal verheffen. Andere kenmerken van het beest zijn dat het beest godslasteringen spreekt. Daarvan hebben we net gelezen. De paus die zegt: wij houden op aarde de plaats van God de Almachtige. Het beest vervolgt ook de heiligen. Het voert oorlog tegen de heilige staten. En wie kent niet de geschiedenis van het pausdom? De bloedige geschiedenis over de vervolgingen van de Waldensen in Italië. Over de vervolging van Wycliffe en zijn volgelingen, de Lollards in Engeland. Over de dood van Johannes Hus op de brandstapel in 1416. En de vervolging van de Hussieten in Bohemië onder andere. Over de vervolging ook ten tijde van de protestantse reformatie en de eeuwen daarna in Frankrijk. De vervolging van de hugenoten. Het beest heeft oorlog gevoerd tegen de heiligen. En het is een geschiedenis die wij als protestants volk, als adventisten, niet moeten vergeten. Dat er bloed gevloeid heeft, opdat wij de Bijbel kunnen lezen in vrijheid. En dan staat er: en ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Jacques Maritain, een katholiek, een gerenommeerd katholiek filosoof uit de 20e eeuw, wijt het einde van het christendom aan de protestantse reformatie en aan de verlichting uit de tijd, de 17e, 18e eeuw, waarin ook veel mensen de geschiedenis gingen bestuderen en kennis toenam en ook allerlei politieke ideeën verspreid werden, onder andere het gedachtegoed van Jean-Jacques Rousseau, waar uiteindelijk de Franse Revolutie uit voortkwam. Het beest ontving een dodelijke wond. Het christendom werd als koninkrijk min of meer beëindigd. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. Dus er is een herstel van het christendom, zou je kunnen zeggen. En dat is waar paus Franciscus, of waar in 1894 paus Leo XIII ook tot opriep. De hereniging van het christendom. Het genezen van de dodelijke wond. Het herstel van de macht van het pausdom. Paus Franciscus sprak in 2017 herhaaldelijk over het genezen van de wond die door de protestantse reformatie was veroorzaakt. En ik denk dat het goed is voor ons om te beseffen dat in de middeleeuwen was er een Rooms-Katholieke doctrine. De doctrine van de twee zwaarden. Namelijk, er was het geestelijke zwaard en het politieke zwaard, waarvan gezegd werd dat de paus beide zwaarden had. En je zou kunnen zeggen dat het geestelijke zwaard van Gods woord een dodelijke wond heeft toegeslagen aan het pausdom ten tijde van de protestantse reformatie. Terwijl het politieke zwaard tijdens de Franse revolutie een scheiding van kerk en staat teweegbracht. Al was dat slechts een tijdelijke scheiding van kerk en staat. Toch wil het pausdom het christendom herstellen. Zijn dodelijke wond genas, lezen wij. En daarna staat er, en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En als wij dan kijken naar de geschiedenis en het verloop van de geschiedenis, over hoe het pausdom dat haar macht verloren had in 1798, het pausdom dat ook de pauselijke staten verloor in de decennia daarna, het pausdom dat eigenlijk geen speler meer was in de internationale politiek. Eigenlijk sinds 1929, sinds het tekenen van het concordat met Mussolini, de dictator van Italië. Een fenomenaal herstel van macht heeft gezien. Ongekend in de geschiedenis. En dat zelfs pausen worden uitgenodigd voor de Verenigde Naties. Paus Johannes de 23ste sprak bijvoorbeeld voor de Verenigde Naties in 1961. Dat was kort voordat het Tweede Vaticaans Concilie een belangrijke stap neemde ook om de hereniging met de protestantse wereld teweeg te brengen. Paus Paulus de 6e sprak voor de Verenigde Naties in 1965. En hij sprak over vrede op aarde. Pacem in terris. Ik heb een citaat uit een boek dat ik thuis in de kast heb staan van Peter Nichols. The Politics of the Vatican. In de Bijbel staat in Openbaring 13, vers 3... De gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Luistert u naar dit citaat. Het grote, onderscheidende kenmerk van de regering van paus Johannes de 23ste. Dat is dus deze paus die in 1961 sprak voor de Verenigde Naties. Het grote, onderscheidende kenmerk van de regering van paus Johannes de 23ste was dat de wereld hem wilde horen. De hele wereld, niet alleen de katholieke kerk. Het belangrijkste kenmerk van het pontificaat van paus Paulus de 6e, dat is dus de paus die in 1965 sprak voor de Verenigde Naties. Deze auteur die zegt, het belangrijkste kenmerk van het pontificaat van deze paus is dat hij wil dat de wereld het Vaticaan gehoorzaamt en ongekende moeite heeft gedaan om te zorgen dat zij dit zullen doen. Broeders en zusters, dit was meer dan 50 jaar geleden. En de macht van het pausdom is enorm toegenomen sinds die tijd. De profetie laat ons weten waar het herstel van de macht van het pausdom op uit zal lopen. We hebben reeds gezien dat het doel van Satan de vergoddelijking van de mens is. Hij zegt in zijn hart, ik zal aan de Allerhoogste gelijk zijn. Hij zegt tot de mens, gij zult goden wezen. En de mens ter wetteloosheid die zich tot God verheft en verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet, wil samen met Satan de mensheid tot goden verheffen. Dit is dan ook het doel van het pausdom. Dit kunt u ook lezen in de Rooms-Katholieke Catechismus. Gelooft u mij? Wanneer u de Rooms-Katholieke Catechismus leest, dan staat daar dat wij vergoddelijkende genade ontvangen door de doop. Door de sacramenten van de kerk. Met andere woorden, de paus die claimt God op aarde te zijn, beweert dat de genade via de hiërarchische structuur van de kerk, van de paus, via de kardinalen, via de aartsbisschoppen, via de bisschoppen, via de priesters, via de sacramenten, waaronder de doop, tot het volk vloeit. En dat dit genade is die vergoddelijkend is, die mensen tot God verheft. Ook staat er in de Rooms-Katholieke Catechismus: de Zoon van God is mens geworden, opdat wij goden kunnen worden. De Bijbel spreekt over Babylon, het grote geheimenis, en de leer van Babylon in de oudheid, van de mysterie-religies van Babylon, was de vergoddelijking van de mens. Dit was ook de leer van andere mysterie-religies, onder andere in Egypte en in het Griekse Rijk. Satan wil dus de mensheid tot God verheffen door het pausdom. En het nieuwe christendom dat de paus wil oprichten is dan ook een esoterisch christendom, waarin de New Age gedachte van een kosmische en pantheïstische Christusgeest die alle mensen tot goden verheft, centraal staat. Dat is misschien een beetje complexe materie. Ik zal het nog een keer zeggen. De paus wil dus een nieuw christendom opbouwen, de hereniging van het christendom. Maar dit is een esoterisch, een occult christendom, waarin de New Age gedachte van de vergoddelijking van de mens centraal staat. Namelijk het idee dat de Christusgeest waarvan zij dan spreken gelijk is aan de natuur, of de natuur doordrenkt, waardoor ook de natuur Christus is en ook de natuur met Christus vergoddelijkt wordt. Dit pantheïstische gedachtegoed is niet bijbels en is gevaarlijk. Begrijpt u dat? De natuur is geen God. U bent geen God. En het feit dat door het geloof in Gods woord en in Gods belofte de geest van Christus woning in ons maakt, betekent niet dat wij Christus worden. Is dat duidelijk? Want dat is wel wat er geleerd wordt. En die leer die dringt ook de kerken binnen. Ook de Adventkerk. In Openbaring 17 lezen wij over dit nieuwe christendom. Staat u met mij Openbaring 17 open. Dan lezen wij vanaf vers 1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud en edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. We hebben reeds gezien dat een beest een koninkrijk symboliseert. Dus wij zien hier de opkomst van een koninkrijk. En in vers 8 daar staat dat dit koninkrijk opkomt uit de afgrond. Het is niet het koninkrijk van God dat van boven komt, maar het koninkrijk van Satan dat van beneden komt. En dan staat er, we lezen over deze hoer op dat beest. Zoals velen van u zullen weten, symboliseert een vrouw in de profetie een kerk. De Bijbel spreekt over de gemeente van Jezus Christus als de bruid van Christus. Onder andere in Openbaring 21 vers 2. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 11 vers 2 aan de gemeente te Korinthe: want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Een reine maagd is dus het symbool van een reine kerk. En het hoer symboliseert dan ook een afvallige kerk. In het Oude Testament wordt afgoderij vaak vergeleken met hoererij. Bijvoorbeeld in Ezekiel 23 vers 30 staat: omdat gij de heidenen nagehoereerd hebt en omdat gij u met hun drekgoden verontreinigd hebt. Dus deze hoer op dat beest in Openbaring symboliseert een afvallige kerk die zich schuldig maakt aan afgoderij. En dit is zeker de Rooms-Katholieke kerk die zich daaraan schuldig maakt. Met de verering van heiligen, met de verering van Maria, met de verering van reliquieën. En met de verering van de eucharist, van de hostie. Wanneer deze in een monstrans, of in het Engels monstrance, in zo'n houder geplaatst wordt, dat de vorm heeft van een zon, wat dan aanbeden wordt alsof dat Christus zou zijn, zoals dat geleerd wordt. Deze hoer, deze afvallige kerk, is gezeten op een beest dat een koninkrijk symboliseert. Dus hier, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus, zien wij dat er sprake is van een eenheid van kerk en staat. Dat lijkt vandaag de dag heel erg ver weg. We leven in een seculiere samenleving waar de goddeloosheid de overhand lijkt te hebben genomen. En waar eigenlijk de kerk weinig te zeggen lijkt te hebben. Niet waar? Maar ik geloof dat er een keerpunt komt waarop de kerken samen een verandering teweeg willen brengen in de maatschappij. En die ontwikkelingen die zijn al gaande. Ook dit beest heeft 7 koppen en 10 horens. Net als de draak. En ook dit beest is scharlakenrood, net als de draak. Met andere woorden, dit beest, net als het beest uit Openbaring, net als het beest uit Openbaring 13, draagt dit beest in Openbaring 17 het beeld en de gelijkenis van Satan. En het draagt ook het beeld en de gelijkenis van het beest uit Openbaring 13. Met andere woorden, dit is het beeld van het beest. En over wie die hoer op dat beest is, daar hoeven wij niet lang over na te denken. Er staat in Openbaring dat deze hoer gekleed is in purper en scharlaken. Het zijn de officiële kleuren van de kleding van de bisschoppen en kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk. Purper is de kleur van de bisschoppen, scharlaken is de kleur van de kardinalen. En als het gaat om haar juwelen en haar goud, daar is de Roomse kerk ook rijkelijk mee versierd. Dit is het beeld van het beest waartegen gewaarschuwd wordt door de derde engel uit Openbaring 13. Ik hoop dat u mij kunt volgen zover. Is het een beetje te volgen? Goed. Wij zien in Openbaring 17 dat dit beest met 7 koppen en 10 horens scharlakenrood is, net als de draak. En wat dit betekent is dat dit beest bezield wordt door de geest van Satan. Met andere woorden, dit is het koninkrijk van Satan op aarde. Vlak voordat Jezus Christus terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen. Namelijk de geest van Satan, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, zal zich meester maken van de koninkrijken van deze wereld. Vlak voordat Jezus Christus terugkomt. En dan zullen diegenen die trouw zijn aan Jezus Christus, die zullen vervolgd worden. Maar er wordt gewaarschuwd in Openbaring 14 tegen dit beeld van het beest. Deze imitatie of deze kopie van het middeleeuwse systeem, van het christendom dat ten val gekomen is, maar dat nu weer opgebouwd wordt. Er staat in Openbaring 14 vers 9 tot 12. En een derde engel is hem gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijn toorns. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. We hebben gezien dat het beest uit Openbaring 13 het christendom onder leiding van het pausdom symboliseert. Het beest uit Openbaring 17 symboliseert een nieuw christendom dat de principes van het middeleeuwse christendom imiteert en kopieert. En de reden waarom dit beest scharlakenrood is, ik heb het reeds gezegd, is omdat de geest van Satan, de rode draak, dit koninkrijk bezielt. Maar hoe kan dan die geest van Satan zich meester maken van dit nieuwe christendom? Het is inderdaad, ik hoor het woord oecumene, maar het is inderdaad de oecumenische beweging die het christendom herenigt en vervolgens de New Age filosofie, het occultisme, het pantheïsme, het mysticisme dat de kerken binnendringt, waartegen ook onder andere een van onze broeders in zijn boekjes gewaarschuwd heeft. The One Project, Contemplative Prayer, meditatie, visualisatie en al deze esoterische ideeën die de kerken binnendringen, waardoor de geest van Satan en de gedachte dat de mensen goden kunnen worden, dat de natuur God is, dat is waardoor deze geest van Satan zich meester maakt van dit koninkrijk. De paus en zijn militia, de Jezuïten, werken aan een occult koninkrijk. Vandaar ook de naam op het voorhoofd van de hoer. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid of geheimenis. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En nog altijd heeft zij een beker in haar hand. Een beker die in de Bijbel symbool staat voor gemeenschap met Christus. Een beker die uitgereikt wordt. De sacramenten die toegedeeld worden aan het volk. Alsof daardoor de zonden vergeven zouden kunnen worden. Terwijl die beker vol is met gruwelen van de Romeinse kerk. Het doel van de mysterie-religie van Babylon was om mensen tot goden te verheffen. En de Rooms-Katholieke Kerk leert dat door de sacramenten ook wij goden kunnen worden. In Openbaring 13 vers 1 lezen wij over dat beest dat op zijn hoofden een naam van godslastering was geschreven. Maar als u goed kijkt naar het beest in Openbaring 17 vers 3, dan ziet u dat dit scharlakenrode beest vol was van namen van godslastering. Met andere woorden, de godslastering neemt toe. Eerst beweert Satan dat hij gelijk zal zijn aan de Allerhoogste. Vervolgens beweert ook de mens der wetteloosheid dat hij God is op aarde. Wij hebben op aarde de plaats van God, de Almachtige, zei paus Leo de XIII. Maar uiteindelijk zullen alle heidenen beweren goden op aarde te zijn. Menselijke waardigheid. Onder dat mom wordt het verkocht. Hoe zal dit dan plaatsvinden, deze vergoddelijking van de mens? Paus Franciscus roept de mensheid op om de aarde te redden. Heeft u de boodschap gehoord, broeders en zusters? Dat wij de aarde moeten redden. Dat wij de planeet moeten verlossen. Dat wij de redder van de aarde moeten worden. De redder van de wereld. Het katholieke idee van de zelfverlossing door werken staat hierin centraal. Beseft u dat? Dat het thema, het grote thema van de protestantse reformatie, verlossing, redding, zaligheid, door werken of door geloof, terugkomt, maar nu een wereldwijd vraagstuk is geworden. Namelijk of wij gered worden door onze eigen werken, doordat wij de planeet gaan redden, of door het geloof in Jezus Christus en zijn wederkomst. En natuurlijk zijn lijden en sterven bij zijn eerste komst en zijn opstanding uit de dood. De Bijbel leert dat wij als mensen zondaren zijn en Jezus Christus als onze redder nodig hebben. In 1 Johannes 4 vers 14 staat: en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Jezus Christus is de zaligmaker der wereld, de redder van de wereld. De paus wil echter door middel van de klimaatbeweging de mensheid tot redder van de wereld verheffen. En wanneer wij de redder van de wereld worden, zijn wij dan niet de Christus met z'n allen? Dat is de New Age gedachte, broeders en zusters. De paus wil dat de mensheid collectief de wereld zal redden van de ondergang. Dat wij onszelf verlossen van de verdoemenis. En de achterliggende gedachte hierbij is dat de mensheid collectief Christus moet worden om de wereld te redden als redder van de wereld. En deze gedachte rust op de pantheïstische leer van de New Age beweging. Het idee dat de geest van Christus overal en in alle dingen is en één is met de natuur. Dat er geen scheiding is, geen verschil, geen onderscheid tussen God als schepper en tussen zijn schepping. En als de natuur God is, dan is de mens natuurlijk ook God, want wij zijn deel van de natuur. Maar dit valse gedachtegoed wordt ontmaskerd in het boek Openbaring. We zien in Daniël hoofdstuk 7 hoe deze koninkrijken vier beesten zijn. Beesten zijn natuurlijk ook deel van de natuur. In Openbaring 13 zien wij hoe deze beesten verenigd worden. Een soort van mystieke eenheid tussen een leeuw, een luipaard, een beer. En deze beesten uit Openbaring, uit Daniël 7, die in een soort van merkwaardige mystieke eenheid één worden. En uiteindelijk in Openbaring 17, dat één wordt met de geest van Satan. Ik geloof dat verwijst naar dit mystieke idee, dat pantheïstische idee dat de natuur tot God verheven wordt door Satan. En deze kosmische pantheïstische Christus, deze valse Christusgeest, is niet Jezus Christus. Laat dat duidelijk zijn. Maar dit is Satan die zich voordoet als Christus. Net zoals het beest uit Openbaring 13 Jezus Christus imiteert, maar in werkelijkheid de antichrist is. Het grote vraagstuk van de reformatie is nu dus een wereldwijd vraagstuk geworden. En de hamvraag is: worden wij gered door onze eigen werken? Of worden wij gered door het geloof van Jezus Christus? Kunnen wij onszelf verlossen of hebben wij verlossing nodig? Moeten wij de redder van de wereld worden of hebben wij de redder van de wereld nodig? Moeten wij als mensen de aarde reinigen? Of hebben wij ook zelf reiniging nodig van onze zon? Vorige week was er een nationale opschoondag. op de Sabbat. Heeft u het meegekregen? Dat wordt al enkele jaren, wordt ieder jaar, zo rond maart, een nationale opschoondag op de Sabbat gehouden. Er moet gewerkt worden om op de Sabbat de natuur op te ruimen. Terwijl er tegelijk op zondag extra autovrije zondagen zijn, ook ten bate van de natuur. Dus er moet op Sabbat gewerkt worden om de natuur op te ruimen en op zondag gerust worden om beschadiging van de natuur te voorkomen. En dit thema zal in de komende jaren, geloof ik, steeds groter worden. Tot het een soort van sociale verplichting wordt om op Sabbat te werken omwille van het klimaat en het milieu. Worden wij behouden door werken, broeders en zusters? Of door het geloof in Jezus Christus? Als wij op Sabbat door het geloof zullen rusten in Jezus Christus, dan kan het wel eens zijn dat dat een heel heikel punt gaat worden. Dat dat een heel lastig zal worden, dat daar een enorme sociale druk op ons zal komen te staan om toch maar mee te doen met deze beweging die de aarde wil redden. De Bijbel is eenduidig in haar antwoord op de vraag hoe wij behouden worden. De mensheid staat schuldig voor God en kan zichzelf niet redden. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. De gehele wereld staat schuldig voor God. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Dus wij kunnen niet uit werken gerechtvaardigd worden. En al helemaal niet door op Sabbat te gaan werken en daarmee de wet van God te overtreden. Het vierde gebod van de 10 geboden. Alle mensen verdienen de verdoemenis. Jong en oud, wit en zwart, rijk en arm. Of mensen nou uit Azië komen of uit Afrika of Zuid-Amerika of Europa of Noord-Amerika. U en ik, wij allen hebben gezondigd tegen God. Wij hebben de wet van God overtreden. Wij hebben allemaal geleefd alsof wij goden waren. Kennende goed en kwaad. Alsof wij het zelf wel wisten wat juist was. Maar God roept ons allen op tot bekering. In Openbaring 14, vers 6 en 7. We komen zo langzaamaan ten einde. Ik dank u voor uw geduld. Het was een lange zit. Openbaring 14, vers 6 en 7. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En zij zeiden, hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. We worden dus opgeroepen om de schepper van hemel en aarde te aanbidden. En niet de natuur te vereren. Paulus verkondigde in Athene tegen de afgodendienaars een vergelijkbare boodschap. Namelijk dat wij niet de natuur en het schepsel moeten aanbidden, maar God, de schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij in Handelingen 17, vers 30 tot 31. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door één man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. In plaats van de aarde te veroveren, zoals Alexander de Grote en andere veroveraars, is het belangrijk dat wij leren om onze zonden te overwinnen. God wil dat wij ons bekeren en dat wij overwinnaars worden over de zonde. Niet door het zwaard. Want in Openbaring 13 vers 10 staat dat indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Dus de overwinning is niet door het zwaard. Het is niet door de gewapende strijd. Niet door revoluties en oorlogen en gele hesjes en protestbewegingen. Niet door kruistochten naar het Midden-Oosten. Niet door politieke partijen en vakbonden en protestbewegingen. En al zeker niet door de valse leerstellingen van het pausdom. Wij worden niet behouden door zelfkastijding, asceticisme of monasticisme. Niet door pelgrimstochten naar Lourdes of Rome. En ook niet door pelgrimstochten naar Mekka of Medina. Niet door verering van relikwieën. Niet door verering van heiligen. Niet door biechten en boetedoening. Niet door sacramenten. Niet door te vertrouwen op onze eigen tranen en op onze eigen geestelijkheid. Maar door het bloed van Jezus Christus alleen. Door ons geloof in het bloed van Jezus Christus erkennen wij dat wij zondaren zijn die Gods wet hebben overtreden. Dat de straf op de zonde de dood is. En dat wij vergeving nodig hebben om het eeuwig leven te kunnen ontvangen. Dat Jezus Christus alleen rechtvaardig is. En dat zijn rechtvaardig leven voor ons werd uitgegoten in de dood. En dat wij door zijn plaatsvervangend lijden en sterven behouden worden. En niet doordat wij de aarde gaan redden. Niet door onze werken. Maar door het geloof in de Zoon van God en zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van Gods wet eist dat de zondaar die de wet heeft overtreden zal sterven. En in Hebreeën 9 vers 22 staat: zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Romeinen 3 vers 23 zegt ons: allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar gelukkig lezen wij ook in Romeinen 5 vers 8 tot 11. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En dan staat er in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, ons reinigt van alle zonden. In vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dus het is niet door te claimen dat wij goden zijn en geen zonde hebben dat de wereld gered wordt. Maar door te geloven in het bloed van Jezus Christus, waardoor onze zonden vergeven worden. En waardoor wij hoop hebben in de wederkomst van onze redder, de redder van de wereld die uit de dood is opgestaan. Dan wil ik afsluiten met Openbaring 12, vers 9 tot 11, daar lezen wij. Vanaf vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Broeders en zusters, bent u bereid om te sterven voor Jezus Christus? Ook wanneer vervolging komt. Ook wanneer u, omdat u niet op Sabbat mee wilt doen met het opschonen van de samenleving, vervolgd wordt. Terwijl er een sociale druk op u staat. Bent u bereid om dan nog steeds Gods geboden te houden? Hier is de volharding der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus hebben. Mogen de Heer ons helpen. En het mooie is dat er een overwinning is, broeders en zusters. Dat wij mogen weten dat God ons de overwinning geeft. En dat wanneer wij geloven in het bloed van Jezus Christus, ongeacht wat voor zonde u gedaan heeft, ongeacht hoe u gebukt gaat misschien zelfs vandaag, onder schuld en schaamte, omdat u zich bewust bent van de dingen die u verkeerd gedaan heeft, van de zonde die u begaan heeft, van de wet van God die u overtreden hebt. Dat u mag weten, als u gelooft in het bloed van Jezus Christus, dat de straf die u verdiend hebt gedragen is aan het kruis, dan heeft God uw zonde vergeven omwille van uw geloof en omwille van het offer van Jezus Christus. Daar mag u zeker van zijn. En dan wordt de stem van de aanklager van de broeders tot zwijgen gebracht. De stem die ons constant wil wijzen op onze zonde en ons wil vertellen dat wij onwaardig zijn. Ja, vanuit onszelf zijn wij onwaardig. Maar God zij dank voor Jezus Christus, die voor ons gestorven is, zijn plaatsvervangende sterven voor ons, en die in ons leeft door zijn geest. Zijn plaatsvervangende leven in ons. Amen. Ik zou u willen vragen om bij mij te bidden. Het heeft allemaal bij elkaar iets langer geduurd dan de bedoeling was, denk ik. Maar ik hoop dat de boodschap duidelijk was. Ik zou willen vragen om met mij neer te knielen voor zover dat mogelijk is en te bidden. En daarna zullen we zingen samen.
Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, ik wil u danken, Heere, dat u ons in uw woord gewaarschuwd hebt voor de misleidingen die over de wereld komen. We mogen weten, Heere, dat uw wederkomst nabij is wanneer wij deze dingen zien gebeuren. En ik bid u dat u mij en ook en ieder die hier aanwezig is kracht wilt geven. Ook in de dagen, weken, maanden en jaren die voor ons liggen. Om standvastig te zijn. Om een karakter te ontwikkelen dat u welgevallig is. Dat wij meer en meer op u mogen lijken. Dat wij geheiligd mogen worden. Veranderd naar uw beeld. En voorbereid op uw koninkrijk. Bescherm ons tegen de aanvallen van de duisternis. Bescherm ons tegen Satan en zijn engelen. En ik dank u dat u reeds de overwinning behaald hebt, Heer Jezus Christus. En dat u ook ons de overwinning beloofd hebt. Dat u door uw geest in ons wilt wonen en werken. Zodat wij niet kinderen der ongehoorzaamheid, maar kinderen der gehoorzaamheid mogen zijn. Omdat uw geest die in ons woont ons kracht geeft om de geboden van God te houden. En ik dank u dat u ons ook het geloof van Jezus wilt geven. Het geloof in de liefde van God die ons zal bewaren ook in tijden van duisternis, tijden van verdrukking, tijden van vervolging. En ik dank u dat wij mogen vertrouwen op uw liefde en op uw trouw. Wees zo met een ieder van ons. Dat bid ik u alles in Jezus' naam. Amen.